Er is een moment van stilte, gelegenheid voor persoonlijk gebed. Onze verwachting is in de naam van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Genade en vrede met u van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we samen gezang 454, de versen 1, 2 en 3 uit de bundel Weerklank. Nee, oh, pardon, de tekst klopt er niet bij. Zie ik. Is dat nog recht te breien? Dat lukt niet? Dan deed ik zo ook niet iets anders, dan zullen we samen bidden. Heer onze God, wij danken u dat we hier mogen zijn, dat we hier samen mogen komen rond uw woord, dat we de dag ook mogen afsluiten, het wordt alweer donker. Zoals we hem vanmorgen, toen het net licht was begonnen zijn, bij u. En de psalm van de Sabbat zegt het ook. In de morgen verkondigen we uw goedertierenheid. En wanneer de nacht zich spreidt, roepen we uw trouw uit. Goedertierenheid en trouw. De woorden die u kenmerken. Wij loven en prijzen u. Om wie u bent. Om hoe u weggaat door deze wereld, hoe u mensen roept uit het donker in het licht van uw evangelie. We danken u dat u doorgaat, ook in deze tijd, en dat overal in deze wereld de gemeente van u samenkomt. In heel verschillende talen, heel verschillende inrichtingen van de eredienst, maar toch overal wordt gebeden, gaan de schriften open, brengen mensen hun gaven bijeen, beleiden ze hun geloof. En we bidden u wilt u als de grote herder uw gemeente door deze tijd heen leiden. Het is een bewogen tijd, een donkere tijd, een onzekere tijd. Maar wees u de vastheid in dit alles. U hebt beloofd, ik ben met u alle dagen. Wij leggen onze hand daarop en wij bidden u. Zegen uw kerk in heel de wereld en zegen ons ook hier. Als we samen nu gaan luisteren naar de Heilige Schrift, wil uw woorden tot ons spreken. Woorden van eeuwig leven. Dat bidden we u uit genade. Amen. Dan gaan we nu meteen naar de schriftlezing. Genesis 13 en Jornd zal die lezen. Zeg ik het goed, Jornd? Mooi. En daarna zingen we met elkaar gezang 3, vers 1, 2 en 3.
Vanuit Egypte trok Abraham met zijn vrouw en zijn bezittingen weer naar de Negev. Lot ging met hem mee. Abraham was bijzonder rijk. Hij had veel vee, zilver en goud. Vanuit de Negev trok hij verder naar Bethel. Van de ene pleinse plaats naar de andere. Tot aan de plaats tussen Bethel en Ai, waar zijn tent al eerder had gestaan. En waar hij toen een altaar had gebouwd. Daar riep Abraham de naam van de Heer aan. Ook Lot, die met Abraham was meegekomen, bezat schapen, geiten, runderen en tenten. We beiden bezaten zoveel vee dat er te weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. Hierdoor ontstond een ruzie tussen de herders van Abrahams vee en de herders van Lots vee. In die tijd woonden ook de Kanaïten en de Perizieten in het land. Daarom zei Abraham tegen Lot, waarom zouden we ruzie maken, jij en ik, of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? Het is maar beter dat we uiteen gaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. En als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Lot keek om zich heen en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was. Voordat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest, was de vallei tot aan Zoar toe even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richtingen. Zo gingen ze uiteen. Abraham bleef in Kanaan wonen, maar Lot ging wonen in het gebied rond de steden in de vallei. Hij sloeg zijn tenten op bij Sodom. De mensen daar waren slecht. Ze zondigden zwaar tegen de Heer. Nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abraham, kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet, geef ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd. En ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op de aarde is. Zoals het stof van de aarde ontelbaar is, zullen zij niet te tellen zijn. Kom, doorkruis het land over de hele lengte en breedte, want aan jou zal ik het geven. Toen brak Abraham op en ging wonen bij de eiken van Mamre, bij Hebron. Daar bouwde hij een altaar voor de Heer.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren vanmiddag naar dit hoofdstuk. En de kern waar we beginnen, waar het omheen cirkelt, is wat we lezen in de verzen 9 tot en met 11. Abraham zegt, als blijkt dat het land te weinig oplevert om twee kudden te voeden, het is maar beter dat we uiteen gaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Lot keek om zich heen en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was. Voordat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest, was de vallei tot aan Zoar toe even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. We zingen straks Psalm 119, vers 13 en 14. Gemeente, het nadeel als je een hoofdstuk leest, de indeling in hoofdstukken, dat weet u van de Bijbel, dat is van later hand. Dat is om het opzoeken gemakkelijk te maken. Prima allemaal. Maar als we nu even terugkijken naar Genesis 12 en even ook vooruitkijken naar Genesis 14, dan is Genesis 13 eigenlijk een merkwaardig hoofdstuk. Genesis 12 horen we dat Abraham wordt geroepen, dat God hem wegroept uit het land van zijn vaderen en hij gaat op stap. Hij heeft die stem gehoord, we hebben ervan gezongen en hij gaat op weg naar Canaan en dan staat er dat zijn neef Lot met hem meeging. En er staat ook dat Abraham zijn neef Lot meenam. Zoals het er staat, heb je de vraag, hoe van binnenuit was dat bij Lot? Vanmorgen hadden we het over die vrienden, daar Jezus hun geloof zag. Daar is dat één. En bij Abraham en Lot, daar weet je dat niet. Goed, meteen als ze in Canaan komen, hoofdstuk 12 nog, dan blijkt het dat land te weinig oplevert om de kudde te voeden en vluchten ze naar Egypte. En daar komt Egypte dus in beeld. Het land met de rivier de Nijl. Hoef je niet wachten op de regen, daar overstroomt de Nijl, de oevers. En daar is eigenlijk zoals je dat kunt verwachten, de zon is er, de regen zijn er, de Nijl is er. Daar is eigenlijk altijd wel voedsel. Dus daar gaan ze heen en daar komen we dan ook te horen dat Abraham iets heeft, een probleem heeft met de farao niet. De kleinste in het land. Op een of andere manier is hij dus met het koninklijk hof in contact geweest. Sarah, nou vooruit. Hij gaat terug aan het eind van hoofdstuk 12 naar het land waar God hem de weg heen gewezen had. Dan lezen we hoofdstuk 13. En als je hoofdstuk 13 leest, dan heb je eigenlijk de indruk, bijna, alsof Abraham en Lot alleen in dat land leven. Nee, u hebt wel gezien, inderdaad, in vers 7 staat toch even dat de Canaanieten en Ferizieten ook in dat land wonen. Jazeker, die dus ook. Maar ze doen niet mee. Doen er niet toe in dit verhaal, in dit geheel. En dan lees je verder, Genesis 14. En dan blijkt Lot dus inderdaad al bij Sodom en Gomorra te zijn gaan wonen. Dan vindt daar een van de oorlogen plaats, waar deze geschiedenis maar al te rijk aan is. Overval. En Lot wordt meegenomen als gevangene. En dan blijkt ineens Abraham contacten te hebben met die en die en die. Zijn allemaal koningen die er zijn. Abraham blijkt een verbond te hebben met Kedorlaomer. Hadden we nog nooit van gehoord, maar hij heeft een verbond. En in één keer zit Abraham helemaal in die geschiedenis. En als je de namen van al die koningen, als je ze achter elkaar leest in Genesis 14, dan struikel je er haast over. Ze worden voortdurend weer opgenoemd. Helemaal zit hij erin in die geschiedenis. Ja, en dan dan zijn wij vanmiddag dus bij Genesis 13 ertussenin. Geen farao van hoofdstuk 12. Geen Kedorlaomer en al die anderen van hoofdstuk 14. Abraham en Lot. Het gaat hier alleen om hen. Daar wordt op ingezoomd. Het hoofdstuk begint met te vertellen dat Abraham buitengewoon rijk is aan vee, aan zilver en aan goud. Wat hij met vee moet, dat kunnen we ons nog wel iets bij denken. Maar dat zilver en dat goud, wat moet je daar eigenlijk mee op die hoogvlakte? Maar die vraag, die hoort er eigenlijk niet goed bij. Die vraag moeten we maar niet stellen. Het laat alleen maar zien dat God Abraham buitengewoon gezegend heeft. Het gaat hem goed. Van Lot staat ook dat het hem goed gaat. Hij heeft klein vee, runderen en tenten. Dan kun je denken, hé, daar staat geen zilver en goud. Is dat minder? Ja, misschien wel. Ik denk het wel. Maar klein vee, runderen, tenten, misschien is er wel veel praktischer. Daar heb je in dat land veel meer aan. Wat kun je eigenlijk met dat goud en dat zilver? Goed, hij is in ieder geval iemand die er ook warmpjes bij zit. En zo leven die twee samen in die ruimte op die hoogvlakte. U weet, vanuit de Middellandse Zee gaat het land Israël van noord tot zuid langzaam omhoog. Tot de hoogte van Jeruzalem en naar het noorden toe. En dan gaat het steil naar beneden richting Dode Zee. Je ziet dus zo, dit is vanuit de Middellandse Zee, zo de top. En dan gaat het naar beneden naar de Dode Zee. En daar op die hoogvlakte, daarvan heeft God gezegd, Abraham, dat land geef ik aan jou. Dat land, daar mag je wonen. En dat zie je ook als je dat leest. Genesis 13 begint ermee dat Abraham terugkomt in het land. En wat doet hij? Hij gaat naar Bethel en Ai, waar een altaar stond dat hij al eerder gebouwd had. En daar riep hij de naam van de Heer aan. En aan het eind van het hoofdstuk, in vers 18, toen brak Abraham op, ging wonen bij de eiken van Mamre bij Hebron. Daar bouwde hij een altaar voor de Heer. Een altaar voor de Heer, dus dat is voor Abraham de kern van dit land. Dit is niet het land dat je zegt, nou ja, het is mijn land. Wat zullen we nou hebben? Het is voor mij. Daar heb ik recht op. Of dat ga ik veroveren. Ik heb het nog niet. Nee, hij heeft het inderdaad nog niet. Het kost ook heel veel moeite. Als Sarah sterft, dan moet hij ongeveer hemel en aarde bewegen om een klein stukje grond voor een graf te kunnen kopen. Voor Abraham is dit land het land dat gekenmerkt wordt door de Heere die het hem geeft. En die gezegd heeft, in dit land heb ik jou geroepen om in dit land ook te wachten op hoe ik met jou verder ga. Ik heb je beloofd dat met jou alle volken van de aarde gezegend worden. Dat gaat hier gebeuren. Ga hier maar op mij wachten. En zo leeft Abraham daar met Lot. En je ziet eigenlijk, als je naar die twee kijkt die daar leven, Lot die steeds met Abraham meegaat en ze praten, ze komen wel eens bij elkaar langs en hun herders hebben contact en er wordt overleg gevoerd en waar ga jij heen en moet er niet een put gegraven worden en zo is dat. Zo leven ze daar op die hoogvlakte, zo hebben ze contact met elkaar en het lijkt erop, als je daar zo naar kijkt, alsof Lot en Abraham daar op precies dezelfde manier zijn. Alleen als je dus terugdenkt aan Genesis 12, hij ging met hem mee. Abraham nam hem mee. Dan denk ik je, ik weet het niet helemaal. Hoe heb je dat nou, Lot? Hoe ben jij van binnen ook verbonden met die belofte van God? Hoe heb jij zicht op waar het om gaat? Om weggehaald te worden uit die wereld, ja, die geen toekomst heeft. Om door God geroepen te worden om naar zijn toekomst op weg te gaan. Om heil te vinden. Lot, in hoeverre besef je het? Of ben je gewoon meegegaan omdat je oom Abraham graag mocht? Of omdat je dacht, nou, ik heb ook wel zin in een avontuur of zo. Wat is het eigenlijk, Lot? Vertel eens. Kijk, als wij in de kerk zitten, dan zitten we er ook heel verschillend. De een zit er innerlijk ook meer betrokken dan de ander, zeg ook maar heel eerlijk ronduit. De een zit er omdat zijn vrouw er zit. En de ander zit er omdat hij zegt, ik moet hier zijn. Ik moet hier zijn, want ik leef van die woorden van het evangelie. Er zit verschil in ons. Dat moet je gewoon hardop zeggen. En dat is dus ook daar tussen Abraham en Lot de vraag waar het om gaat. En dan lezen we dus in dat stukje waar we ons vanmiddag op concentreren, dat Abraham gezien heeft dat het de strubbelingen zijn, dat loopt niet goed met die knechten. Er is niet voldoende voer voor het vee. Dus je moet wat, het kan zo niet doorgaan. Als we dit laten begaan, dan gaat dat een keer escaleren, dan slaat de vlam in de pan en wat er dan gebeurt, moet je niet aan denken. Dus heel wijs, God geeft mensen ook wijsheid, komt Abraham op een goede dag buurten bij Lot en zegt Lot, wij moeten eens even praten. Gaat niet goed zo, jij en ik krijgen geen problemen, maar we hebben mensen om ons heen en dat kan zomaar misgaan. En dan zegt hij tegen Lot, laten we hier eens nou gaan staan kijken. Hè? Je kijkt altijd in die wereld van het Midden-Oosten, je kijkt altijd naar het oosten. Als jij naar links gaat, dus naar het noorden toe, dan ga ik naar rechts. Maar als jij zegt, ik ga liever naar rechts, dan ga ik naar links, naar het noorden toe. Zeg het maar, wat zullen we doen? Links en rechts. Waarom zegt Abraham niet noord en zuid en oost en west? Wat verderop in dit hoofdstuk komen die termen van de vier windstreken wel terug. Waarom hier niet? Nou, dat is inderdaad omdat het op zichzelf genomen duidelijk is. Als men in die wereld, de wereld van de Bijbel, het over links en rechts heeft, dan heeft men het over, je staat met je gezicht naar het oosten. Dus links is het noorden en rechts is het zuiden. Er is geen misverstand over mogelijk. Maar waarom zegt Abraham dat hier nou? Nou, om twee redenen. In de eerste plaats, noordoost, zuidwesten, dat kan heel ver weg zijn. Maar links en rechts, dat wil zeggen, het begint meteen hier, rechts. En links begint meteen hier. Ga je die kant uit of ga je die kant uit? We moeten ook niet te ver bij elkaar vandaan. En veel belangrijker nog, door niet het te hebben over het oosten, dat zou ook nog kunnen, laat Abraham duidelijk merken, Lot, ik ga ervan uit dat jij ook, net als ik, hier blijft in het land van de belofte van God. Prachtig is dat. Als een mens zo'n wijsheid heeft, en niet alleen wijsheid in de zin van dat je behoedzaam mogelijke problemen voorkomt, maar ook wijs bent in die zin dat je iemand die met jou meegegaan is, wat is die nou? Is die een meeloper of echt met zijn hart erbij? Dat je zo iemand aanspreekt van je gaat toch mee en je blijft toch ook vanzelfsprekend. Want daarom links en rechts, binnen dat land dat God ons gegeven heeft. Dat zegt hij niet met zoveel woorden, maar de manier waarop hij het zegt, links en rechts, laat zien dat het daar voor Abraham op gaat. Lot, jij blijft toch in die ruimte waar God ons heeft neergezet om met hem te leven, om dat altaar daar te hebben, om hem te dienen, dat jouw leven leeft van wie hij is en wat hij geeft, en dat jij jouw leven geeft tot een levend en heilig en God welgevallig hof. Dat is, Lot, dat delen wij toch. Dat is wat Abraham tegen hem zegt. En ja, dan lezen we hier, Lot keek om zich heen. Staat in oudere vertalingen, Lot sloeg de ogen op. De ogen opslaan is ook een ouderwetse uitdrukking, om zich heen kijken. Ja, om zich heen kijken, dat kan ook de vlierenfluiter zijn die gewoon even naar de vogeltjes kijkt. Dat is nou, sloeg de ogen op is eigenlijk toch beter. Dat wil zeggen dus dat Lot is goed gaat kijken. Lot hoort wat Abraham tegen hem zegt en denkt, daar moet ik eens even over nadenken. En hoe maak ik nou een keus? Hoe kom ik nou tot een beslissing? Nou, dan moet ik even goed om mij heen kijken. En weet u nog, ze staan daar, hè, dus daar is links het noorden, daar is rechts het zuiden. Zo staan ze naast elkaar. En wat doet Lot? Die kijkt niet naar links en niet naar rechts. Die kijkt recht vooruit. En als je bovenop, hè, vanuit de zee gaat het omhoog. Als je daar bovenop staat, die kijkt naar beneden. Zie je daar beneden? Ja, die Jordaanvallei. En in die tijd was Jordaan nog niet afgetapt. Daarboven al bij de Hermon. Zoals dat vandaag gebeurt. Dat was een stroom die ook inderdaad, niet zoals de Nijl, maar toch ook wel heel substantieel dat land bevloeide. Het is nog altijd een streek waar in het huidige Israël, Palestina, westelijke Jordaanoever veel groente en fruit verbouwd wordt. En Lot ziet dat en denkt, ja, hier is het sappelen, hier is het af en toe karig denk ik van, hoe wordt het met die kudde? En kan ik ze wel voedsel geven? Ook als we nou uit elkaar gaan, dan weet ik dat allemaal niet zeker. Maar daar, lieve help, het water loopt me door de mond. Dat hebben we hier niet, sinaasappels, avocado's, dat hebben we allemaal hier niet. Daar wel. Daar is het een en al uitbundigheid. En dan staat er dus dat Lot zijn ogen opsloeg en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was. Voordat Sodom en Gomorra door de Heeren werden verwoest, was de vallei tot aan Zoar toe even waterrijk, staat er dan, als de tuin van de Heer. Wat is dat? Nou, dat hebt u zelf al wel ingevuld. Dat is de Hof van Eden. De Bijbelschrijver neemt ons dus hier in Genesis 13 even mee terug. Komt niet zoveel voor in de Bijbel, maar hier wel. Terug naar de Hof van Eden. Dat is een hof, een en al vruchtbaarheid, met vier rivieren eromheen. Ja, vruchtbaar, dat kan niet. De Nijl is één rivier, dat geeft al vruchtbaarheid. De Jordaanvallei, dat is een kleinere rivier, maar dat is ook al heel uitbundig. Maar vier rivieren. Ja, dat, nou ja, zoals we dat dan wel zeg je in de volksmond, het jonge gras en de fruitbomen brullen de grond uit. Zo is dat. Allemaal leven. En je kijkt je ogen uit. En in die tuin heeft God gezegd, denk er goed om. Mens, Adam, Eva. Van alle bomen hier in deze hof mag je eten. Er is één boom. Nee, die niet. In het midden van de hof staat de boom van het leven. Dat is echt de boom. Ja, zo wil ik het. Ik wil dat je leeft. Leeft met mij, leeft uit mij, leeft voor mijn aangezicht. Dat je het echte leven kent. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Ja, dat is dus leven. In Jezus Christus die u gezonden hebt. Maar vlak daarnaast, want het wordt bedreigd, staat een andere boom. Boom van kennis van goed en kwaad. En hoe gaat het nou mis? Nou, dat gaat mis als daar de slang komt en tegen Eva zegt, ja, God heeft zeker wel gezegd, je mag geen enkele boom eten. Je mag er ook niet, God gunt je dat allemaal niet. Oh nee, zegt Eva, dat klopt niet. We mogen alleen niet eten van de boom die in het midden van de hof staat. Fout, fout, fout. In het midden van de hof staat niet de boom van kennis van goed en kwaad. En je mag hem ook niet aanraken, had God ook niet gezegd. Ze verzint er van alles en nog wat bij. En als je dus één keer, dat is het punt gemeen, dat is het punt, dat speelt hier ook. Als je, Abraham leefde daar, in dat land Kanaan en geborgen in het woord van God. Dat had hem geroepen. Wist hij iets van de Sabbat? Ik denk het niet. Wist hij iets van de wetten van de wetten zoals die zouden komen door Mozes? Nee, hij Hij slacht, als de Heere bij hem komt, dan slacht hij vee en dan komt er melk bij, wat volgens Exodus niet kan. Hij leeft daar eigenlijk maar van één ding. Hij leeft daar van de stem van God. Hij wacht daar op God. Het is lang wachten. Maar hij wacht daar op God. En hij gaat niet af op wat zijn ogen zien. Hij heeft dat woord van God gehoord. Ga weg. Ga uit je land. Uit je clan. Ga naar het land dat ik je wijst. En daar leeft hij dus geborgen in dat woord van God. Eva en Adam ook. Geborgen in dat woord van God. En dan komt de slang. En die zegt, nou kijk eens, wat is er mis mee? En dan heb je het dus, daar heb je het. Dan kijkt Eva naar die vrucht. En dan zegt ze, er is helemaal niks mis mee. Er is helemaal niks mis met die vrucht. Waarom zou ik er niet van eten? Het voelt goed. En als ik zie dat het goed voelt en als ik denk er is niks mis mee. Ja, wacht even, dan moet er niet op een of andere manier een woord van God zijn of een kerk zijn die zegt, misschien is het wel niet goed. Ik ga wel op mijn eigen intuïtie af, ik weet het zelf wel. En ze pakt de vrucht. Nou, wat je leest in Genesis 3, dat kennen we allemaal. Maar voor ons blijft dat misschien, ik denk het, toch een beetje ver af. Dat je denkt, ja, wat is dat nou met die vrucht? Nou, wat in Genesis 3 ver af blijft misschien, dat komt hier heel dichtbij. Hier zie je dus dat Abraham, die leeft uit dat woord van God en die zegt tegen Lot, jij naar links, dan ga ik naar rechts, of andersom. Maar we blijven in die ruimte van het woord van God, van de dienst aan God, van God die ons hier de plek geeft om uit te zien naar zijn toekomst. Dit zegt Abraham. En Lot hoort het al niet meer. Hij gaat op zijn ogen af. En hij zegt, het is gewoon goed daar. Er is helemaal niks mis mee. Ja, er staat in vers 13. Hij sloeg zijn tent op, staat er vers 12, op bij Sodom. En dan staat er, de mensen waren daar, waren slecht. Ze zondigden zwaar tegen de Heer. Ezechiël staat, ze waren trots. Ze hadden een overvloed van voedsel en een zorgeloze rust. Ah, dat kenmerkte dus de mensen daar. Trots, overvloed van voedsel, nergens gebrek aan en een zorgeloze rust. Ons kan niks gebeuren. Ik heb het idee dat het, ja, we zitten nu in een andere situatie in de wereld, maar dat het tot niet zo heel lang geleden wel een heel goede kenschets is. Treffende kenschets van hoe het met ons in ons land er vandaag voor staat. Trots. Wacht even, we zijn autonome mensen. Overvloed van voedsel. Koelkast open. Ja, natuurlijk niet iedereen. Er zijn ook voedselbanken, dat weet ik. Maar heel veel mensen kunnen zomaar de koelkast overtrekken en zeggen, waar staat? Ben je vergeten te halen? Heb ik er niet aan gedacht? En zorgeloze rust. En daar kiest Lot voor. Daar kiest Lot voor. Daar gaat hij heen. Gemeente, dat is dus wat dit gedeelte ons laat zien. En waarvoor het ons ook waarschuwt. Dat we niet de dwaasheid moeten begaan. En ik denk dat het een dwaasheid is die ons zeer aanspreekt. En die we misschien ook wel veel meer al begaan hebben, waar we ook misschien wel in leven, zonder dat we ons dat realiseren. Namelijk dat je dus niet meer je leven laat bepalen van de morgen tot de avond, je doen en laten door dat woord van God. God die je leidt, die leven tot je spreekt, maar dat je afgaat op wat jouw ogen zien en wat je gevoel zegt. Het voelt goed. Het voelt goed, echt. Dominee, ja, u kunt het wel zeggen dat in de Bijbel, maar het voelt echt goed. Dan ben je dus uitgepraat. Althans, ja, zo wil dat dan wel zijn. Het voelt goed, het ziet er goed uit, niks mis mee. Zoals we dat dan vandaag wel zeggen. Nou, en zo gaan ze uit elkaar. Abraham blijft er op die vlakte. En Lot, die meegelopen was, het bleek niet voldoende te zijn, die gaat naar Sodom toe. En dan, ja, vers 14, nadat Lot was weggegaan, zei de Heere tegen Abraham, kijk eens goed om je heen. Daar staat precies hetzelfde dus. Sla je ogen eens op. Hoe hebben we het nou? Bij Lot was dat fout, bij Lot ging het dus mis. Die maakte de verkeerde keus. Die ging weg uit die ruimte van Gods belofte, van zijn verbond. En dan komt de Heere bij Abraham, die daar achter blijft. En dat zal hem pijn gedaan hebben. Daar zijn we nooit blij mee als er mensen uit onze naaste omgeving, uit de gemeente, zeggen, we houden het voor gezien. Nee, dat heeft Abraham geen vreugde gedaan. Die wist ook genoeg wat het daar voor leven in Sodom was. Moet je niet zijn. Maar Lot koos ervoor. Het water liep hem door de mond. En dan leeft hij daar en dan komt de Heere naar hem toe en zegt, sla je oog eens op. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat en dan krijg je het. Dus niet naar links en rechts, maar naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Omdat Abraham heel duidelijk gezegd heeft, nee, hier dichtbij, links en rechts, en niet die kant uit, maar deze plek die God ons heeft gegeven, daar moeten we wachten. Zegt God tegen hem, Abraham, kijk eens om je heen, helemaal ver in het noorden, kijk op en naar het oosten, dus over die plek heen waar nu Lot heen is getrokken, maar Lot neem je ook mee, en naar het zuiden, en ook naar het westen, de zee. Dat is ook geen barrière. Het gaat door. Mijn verbond gaat door. Al het land dat je ziet, geef ik aan jou en je nakomelingen voor. Altijd. Wat gebeurt hier? Wat hier gebeurt, gemeente, dat is dat de Heer tegen Abraham zegt, Abraham, dit is het leven, en dat zegt hij ook tegen ons. Dit is het leven dat op de plek waar je woont en waar je werkt, dat je zegt in mijn werk, in mijn familierelaties, in mijn huwelijk, in mijn alleen zijn, mijn verhouding tot mijn kinderen, mijn behoren bij de gemeente, is dat woord van God beslissend. De ruimte waar hij mij neerzet, waar hij met zijn woord naar me toe komt. Mijn deel in dit leven dat hij mij heeft gegeven. En de kenmerk van mijn leven is dat altaar. Hier dien ik hem met vreugde. En wie dat doet, ja, men zegt wel vandaag, ja, dat zijn dus christenen die met een boekje in een hoekje zitten, een beetje bekrompen, mensen die niet meedoen. Nou, kijk eens wat de Heer tegen Abraham zegt. Abraham, kijk eens helemaal om je heen in deze wereld. Als je leeft met mij. Ik wil het nog wel met jou over Lot hebben, Abraham. Daar kom ik nog wel op terug. Daar kom jij ook nog wel op terug. Dat wordt Genesis 14. Het gaat niet goed met Lot. Maar Abraham, wat jou betreft, als jij zo met mij leeft op deze plaats en je luistert naar mij, je gaat niet af op wat je ogen zien. Bewaar mijn oog, gaan we zo meteen zingen, dat niet de valse schijn, dat niet de lege vreugde mijn arm beweegt. Als je zo met mij leeft, Abraham, Dan hoef je niet benauwd te zijn en te denken, ja maar, dan zitten we maar heel benauwd ergens onder een tafel in een hoekje en maar een heel, ja, benard leven. Nee, dan kun je om je heen kijken en zeggen, de toekomst, heel die wereld, die zal de Heere aan mij geven. We leven in een wereld vandaag, we hebben allemaal van die uitdrukkingen, dingen naar je hand zetten. Succes afdwingen. Ja, als je kijkt naar de politiek, dan hoor je vandaag nog al wat mensen, ik hoef geen namen te noemen, je vult ze zelf al in, die heel grote dingen zeggen. Hun houding is er ook helemaal naar. De nieuwe president van de Verenigde Staten, als je die ziet, die, nou, 78 decreten, net zo oud als die is, en er volgen er nog een hoop. Hij zal de wereld wel even naar zijn hand zetten. Vandaag ook nog. Gaza zal die opruimen. En ja, van alles en nog wat. Hij gaat dat doen. Hij zal dat wel even klaarmaken. Het is de taal van vandaag. Succes afdwingen, je spoor trekken, het verschil maken. U kent wel die uitdrukkingen die we allemaal gebruiken. Nee, zegt de Heer tegen Abraham. Dat is niet de taal van iemand die leeft met mij, van mijn verbond. De taal van iemand die leeft met mij is de taal van... Kijk eens, als je mij trouw blijft, als je over weinig trouw bent, zal ik je over veel stellen. Dan zal heel die wereld van jou zijn. De zachtmoedigen zullen de aarde beërven. Abraham, geloof dat. De toekomst van de wereld is niet aan de mensen die afgaan op wat hun ogen zien, op hun gevoel. Maar de toekomst, de echte toekomst, is aan de mensen die met hun harten op voor God open, Psalm 147, op zijn genade en liefde hopen. Gemeente, vandaag is dit, denk ik, actueler dan ooit. Het is even een moment, de Bijbel zoomt even in op die twee, Abraham en Lot. We houden de adem in, wat gaat er gebeuren? Lot, ga je mee? En Lot gaat mee. En Abraham zegt nee. Ik moet bij God leven en bij zijn woord. En zo eenvoudig is het ook. En dat is het leven. Bij de Heer te zijn, het van hem verwachten. Dat is het leven voor u en jou en mij. Met een belofte. Dat hij, de Heer, ons zal zegenen. Amen. Zullen we danken voor beide doen, bidden. Heer onze God, wij komen samen bij u en we danken u voor dit hoofdstuk waar we zomaar overheen zouden kunnen lezen. Denken dat het ons niet of nauwelijks aangaat. Maar het was wel een spiegel. We zagen onszelf helder. Bewaart u ons in uw woord. En als u ons niet in dat woord van u bewaart, dan kunnen wij nooit staande blijven. Bewaart u ons in dat woord van uw genade en vrede, dat woord van Christus. Bewaar ons bij u, bij het leven met u, bij de dienst van u. Wil onze ogen ervan weerhouden zich blind te staren, zich te laten verlokken door wat we direct zien, buiten uw belofte om, buiten uw woord om. Geef dat wij altijd in ons leven de weg gaan van het leven met uw woord naar het proeven en tasten, zien en horen van de dingen van deze wereld. Wilt u ons bergen in de werkelijk veilige ruimte van uw evangelie, geborgen in uw genade en vrede. Wij bidden voor de mensen om ons heen, voor de mensen die wij zelf ook zijn, die die verleiding sterk ondervinden, die zichzelf zomaar horen zeggen dat dingen niet meer van deze tijd zijn, om dan ook uw woord los te laten en dat deze samenleving van vandaag tegen ons zegt, voetstoots over te nemen. Geef dat wij niet gelijkvormig zijn aan deze wereld, maar ons laten veranderen door de vernieuwing van ons denken. Geef ons verlichte ogen van het verstand om te zien de rijkdom van de Heilige bij u. Heer, wij doen ook voorbeden op deze zondag. Vandaag Auschwitz-herdenking. Herdenking van dat onvoorstelbare dat hier in het hart van dit continent heeft plaatsgevonden. Op de plekken waar uw evangelie verkondigd is, waar onze verre voorouders in aanraking zijn gekomen met het getuigenis van uw verbond met Israël, dat in Christus tot ons gekomen is. Op ons continent heeft daar dat gruwelijke plaatsgevonden. En die onberedeneerde haat tegen al wie bij dat volk van u behoort, uit Abraham gesproten. Die is springlevend. Wij bidden u, behoed de Joden onder ons, in Nederland, in Europa, in deze tijd in het bijzonder. Geef dat ze niet worden afgerekend op wat er inderdaad gebeurt in Gaza aan onrecht. Heer, ontferm u en behoed hen. En geef dat ze onder ons hun plek mogen hebben. En dat onze samenleving hen ook die plek niet alleen gunt, maar ook veiligheid voor hen bewerkstelligt. Maar wilt u bovenal hen houden in de holte van uw hand. Wij bidden u vanmiddag ook samen voor de generale synode die in deze week weer zal vergaderen. Er komen mensen, ze zijn er al vanuit de kerken wereldwijd, zendingswerkers, die komen wetend dat vanuit dat die kleine kerkgemeenschap die we mogen vormen, al bijna 200 jaar, mensen zijn uitgezonden, kerken tot stand gekomen, overal in deze wereld mensen van binnenuit en van harte uw evangelie verkondigen. Ze komen hier en ze komen vertellen dat dat woord van u vrucht draagt. En juist ook in deze week staat het onder grote spanning, wat wordt de toekomst van onze kerkgemeenschap. Heer, wij bidden u. Wij bidden u. Wil met uw Heilige Geest daar zijn. Wil de dwaasheid van mensen die zeggen, we zullen de kerk wel herordenen, nieuw inrichten. We moeten maar uit elkaar. Heer, wij huiveren. Wat gaat dat betekenen? Wat voor scheuren zullen er door families, gezinnen, gemeenten heen lopen? En als wij bidden met de catechismus, geef dat uw naam om ons het wil niet wordt gelasterd, maar geëerd en geprezen. Hoor om ons heen al het hoongelach van de mensen van vandaag, die hun eigen afscheid van kerk en geloof nog eens bevestigd zien door hoe wij met elkaar omgaan. O God, bewaar ons voor die dwaasheid. Houd ons bij elkaar. En geef dat als we elkaar in de ogen zien. Zoals Abraham en Lot. Die hebben ook over heel veel dingen die ons hoog zitten niet met elkaar gesproken. Maar het ging wel om dat wezenlijke. Om het leven met u. Het leven bij het altaar. Het leven uit Christus. Wij bidden u, geef dat we daarin elkaar herkennen en vinden. En dat we ook weten, dit ene, dat als we daarin één zijn, als dat ons deel is, als u het bent, Heer Jezus Christus, die ons samengebracht hebt en samenhoudt, dat uit elkaar gaan niet kan. O Heere, behoed ons in onze dwaasheid. We bidden het u met de psalm. Bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat. Ja, het werk van onze handen. Door uw genade. Bevestig dat. Heer, gaat u met ons mee deze week in. Wil in alle opzichten bij en met ons zijn. Geef dat we stil, gerust, dankbaar, moedig mogen leven. Dat in de stilte, in de eenzaamheid die ons leven soms is, daar toch het licht van u komt, dat het woord van u klinkt en ons hart aanspreekt. Wees ons zeer genadig en nabij. Dat bidden we u in Christus' naam. Amen. Wij gaan nu onze gaven bijeenbrengen. En nadat een van de broeders diakenen daarover een zegenbede heeft uitgesproken, zingen wij opwekking 378. Ik wil jou van harte dienen.
Wilt jullie een zegen vragen over onze gaven?
Grote God, bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. We loven en prijzen uw naam. Maak onze gaven tot een zegen voor deze wereld. Op weg naar uw koninkrijk. Amen.
In verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen, onbetwijfeld, christelijk geloof. En zingen daarna met elkaar gezang 103, de versen 1 en 2. De heiligen, ons voorgegaan, hebben hier niets verworven. Belijden wij met heel ons hart, ik geloof in God de Vader. De Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald. In de hel. Op de derde dag opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel. Waar hij zit. Aan de rechterhand. Van God. De Almachtige Vader. Van waar hij komt. Om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof. In de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Verhef uw hart tot God. Ontvang de zegen van de Heere. Ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.